onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 68. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid doen zuchten. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 68e psalm.
Thank you.
Toen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 99, God, de Heere regeert, beeft gij volken eert. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 99ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden, opnieuw uit het boek der openbaring, het zesde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 17. We noemden u openbaring 6, vanaf het 9e tot en met het 17e vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem zeggende, hoelang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. En ik zag toen het zesde zegel geopend had en zie, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de toren des lams. Want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? De tekst voor vanavond vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 12 tot en met 17 van Openbaring 6. Openbaring 6, de versen 12 tot en met 17, die zojuist aan u zijn voorgelezen. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, aan uw zegen is alles gelegen. Dat we dat toch mogen beseffen en beleven, nu wij in het gebed tot u naderen. U weet hoe we zijn opgekomen, of we gebeden hebben voor hem die hier uw woord heeft uit te dragen, of we gebeden hebben voor al uw knechten die opnieuw geroepen worden uw woord te verkondigen, of we gesmeekt hebben om geestelijk voedsel door de verkondiging van uw woord. Het is een wonder. Als we de gestalte van die Canaanese vrouw mogen innemen, die het onderschreef en beleefde een hondeke te zijn, nergens recht op te hebben, maar toch bedelde om een kruimeltje brood, een kruimeltje van uw genadetafel. Wat is dat groot, Heere, als we daar niet alleen om bedelen, maar als we dat ook mogen ontvangen. Ja, u werkt wonderen tot eer van uw naam. Zelfs als er zijn opgekomen die niet daarom gebeden hebben, is het voor u toch maar één wenk van uw alvermogen hen te treffen. Want uw zoon is toch die ruiter op het witte paard die pijlen afschiet in het hart van konings vijanden, zodat zij neergeveld worden, zodat ze afgesneden worden van de wereld en verbonden aan u en aan uw dienst. We smeken van u dat dit niet alleen hier, maar dat het wereldwijd zou mogen gebeuren. In de veelheid van de onderdanen is toch de heerlijkheid van de koning gelegen. En nu hebben we het ook gehoord vanuit uw woord deze morgen, dat er zoveel is wat tegen uw werk opkomt, niet alleen vervolging en verdrukking, maar ook dwaal- en leugenleer, verdraaiing van de waarheid. Maar hoewel dat werkelijkheid is geweest en nog is, u gaat door met uw werk. U bewaart bij de waarheid. En u bewaart ook die waarheid opdat die waarheid voedsel zou zijn voor uw volk en kinderen op weg naar het hemels Kanaan. Wil ons gedenken, ons in gunst aanschouwen, niet doe met ons naar de veelheid van de zonde en de talrijkheid van de overtredingen, zie aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die de zaligheid heeft verworven voor die ontelbare scharen, die de hemelse heerlijkheid deelachtig zal worden, die daar zelf ook borg voor staat, die dat eist, die bidt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Wil ons bewaren voor afleidende gedachten, geef aandacht en eerbied, ja, kon het zijn heilbegeerte, wil werken en doorwerken tot eer en verheerlijking van uw naam. Andermaal dragen wij hen aan u op die hier niet kunnen zijn, vanwege ziekte of ouderdom of om andere wettige redenen verhinderd zijn. Zij die elders verblijven, wees ook met hen veraf of dichtbij. U ziet toch altijd en overal waar wij gaan, wat we doen, dat we daarbij leven mogen. Gedenk uw kerk op het rond van deze aarde. Daar is vervolging en daar is verdrukking om uw woords wil, om der wille van uw heilige naam. Ook daar spreekt uw getuigenis zo duidelijk over dat er zijn die gedood worden om uw woord en om de getuigenis, het uitkomen voor die enige naam gegeven tot zaligheid. Dat is in het verleden zo geweest en dat is nog zo. Maar wat de vijanden ook doen, één ding kunnen ze niet, en dat daarbij geleefd mag worden. De ziel kunnen zij nooit in de eeuwige rampzaligheid doen komen, want die ziel is duur gekocht. En de zaligheid is ook verworven voor het lichaam, want uw Zoon heeft ook in zijn lichaam geleden, in zijn lichaam volmaakt gehoorzaam geweest, en zo de zaligheid ook voor het lichaam verworven, zodat er ook voor het lichaam eeuwigheidstoekomst is, dat daarop ook gezien mag worden, dat gij, o Heere Jezus Christus, de eigenaar zijt van uw volk en kinderen, naar ziel en lichaam beide, en dat het heen gaat naar die grote dag waarop ziel en lichaam herenigd zullen worden, samen verbonden zullen worden, om nooit meer gescheiden te worden, maar om eeuwig u volmaakt te gaan grootmaken en verheerlijken. Wil sterken in de verdrukking, geef standvastigheid, want die getrouwheid is er niet vanuit de mens. Dan is er alleen maar reden om te vrezen, om bang te zijn voor een dienstmeisje. Maar als u getrouwheid en standvastigheid geeft, dan is er een volharden in het belijden van die waarheid, in het uitkomen voor die enige naam gegeven tot zaligheid. En geef dat vervolgers, volgelingen mogen worden, zoals dat met een Saulus heeft plaatsgevonden, door uw almacht, naar uw welbehagen. We dragen ook het werk van de zending aan u op, dat de ijdelheid van de afgodendienst gepredikt mag worden, en pas dan die prediking toe aan het hart door de werking van uw geest, die in al de waarheid leidt, die de afgodendienst afbreekt in het hart en uw dienst gaat oprichten in het binnenste, uw woord en wet gaat schrijven op de tafelen van het hart, zodat niet alleen uitwendig voor u gebogen wordt, maar van binnenuit in liefde die u hebt uitgestort in het hart. Want u werkt die hartgrondige afkeer van de afgodendienst. en die verbinding aan uw dienst, aan uw woord. Zegen ook het werk van evangelisatie, dat mag verricht worden in ons vaderland, ook daarbuiten. Gedenk aan die verslaafd zijn, die vastgeketend zitten in de zonde, waarnaar de mens gesproken geen enkele verwachting van is. U hebt toch maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. U hebt toch ook een stokbewaarder, een gevangenisbewaarder bekeerd. Zo kunt u ook gevangenen het wonder van de waarachtige bekering schenken. Zegen daartoe ook al de arbeid die verricht mag worden, als het woord ook daar achter die gevangenismuren in alle eenvoudigheid gezaaid mag worden. We dragen land en volk, regering en vorstenhuis aan u op. Er worden pogingen ondernomen en zijn gaande om tot een nieuwe regering te komen, kon het zijn. Wil ons een regering geven die toch niet verder de christelijke rest in ons vaderland gaat afbreken. Wil nog een regering geven die respect zal tonen voor de vrijheid van onderwijs. Dat gegrond is op uw woord en het beleiden der kerk, dat dat nog zou mogen blijven, dat is ook niet vanzelfsprekend. Want als u zou doen naar de zonden en de overtredingen ook onder ons, dan zou ons dit ontnomen moeten worden. Maar we denken aan onze jeugd, aan de jongeren, dat ze gewapend mogen worden vanuit uw woord en het beleiden van de kerk, toegerust mogen worden om hun plaats op de juiste wijze te mogen innemen in de maatschappij, zo ze daar later een werkkring zullen ontvangen. Geef door genade dat onder jong en oud nog een zoutend zout en een lichtend licht gevonden zou mogen worden. We dragen ook het kerkelijke leven aan u op, de kerken waar wij zelf deel van uitmaken in de weg van uw voorzienigheid, waar u ons een plaats hebt gegeven, maar ook daarbuiten. Overal is de Satan erop uit om uw werk af te breken, om de uitbreiding van uw koninkrijk tegen te staan. En toch gaat u door met uw werk. Gedenk ook onze theologische opleiding, zij die daar les geven en lessen volgen. Het komt toch bovenal aan op het onderwijs door uw geest die in al de waarheid leidt. En zo dragen wij ook andere opleidingsinstituten aan u op, dat het middelen mogen zijn in uw hand tot uitbreiding van uw koninkrijk. Gedenk deze wereld die bloedt uit 1000 wonden. Er is zoveel honger en gebrek, kon het zijn, dat zij die zich beijveren hun afhankelijkheid van u mogen beseffen, als zij proberen de nood te lenigen. En dat ze ook mogen bidden voor het werk dat ze mogen doen, mogen bidden ook voor hen aan wie hulp gegeven mag worden, mogen bidden ook voor hun ziel. Want ziel verloren, dat is toch al verloren, maar ziel behouden, dat is toch alles behouden. Dat uw woord ook tot hen zou mogen komen, dat dat woord toegepast zou worden aan het hart door de werking van uw geest die in al de waarheid leidt. Gedenk waar gestreden wordt, waar de wapens spreken, waar rouw en droefheid is vanwege hen die zijn omgekomen, kon het zijn dat er vrede zou mogen komen, dat er een einde zou komen aan zinloos bloedvergieten. Wees ook met uw oude bondsvolk Israël, bijzonder dat deel dat woont in het land waar ook het voorgeslacht heeft gewoond. Geef dat hun verwachting alleen van u zou zijn als het gaat om de vijanden waardoor ze omringd worden, maar ook als het gaat om de kennis van de Christus der schriften, dat is toch het allerbelangrijkste, dat de schriften in dat opzicht open zouden mogen gaan en dat het oog geslagen zou mogen worden op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, die verhoogd is geworden aan het kruis en nu verhoogd is aan uw rechterhand, wil ons gedenken, enkel uit genade, in de vergeving van zonden en schulden om Christus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 2, het derde vers: durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hoogst gezag ontwringen. En het zesde vers: vrees Heere macht en dient zijn majesteit. De versen 3 en 6 van de tweede psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we hoorden vanmorgen van vervolging en vervalsing. De eeuwen door zijn dit werkelijkheden geweest. En als je alleen naar beneden zou zien, dan zou je er moedeloos van worden. Al die ontwikkelingen die vandaag aan de dag gaande zijn, hier is dan nog geen openlijke vervolging, maar de druk op hen die begeren te leven naar het woord van God en in de praktijk van het leven daarnaar willen handelen, wordt toch al groter. De vrijheid van onderwijs loopt gevaar. Denk aan het benoemingsbeleid en het toelatingsbeleid. Het is zelfs al gezegd door bepaalde politici. In 2017 mogen er geen bijzondere scholen meer zijn. Dan mogen er geen christelijke scholen meer zijn. Geen reformatorische scholen. Geen Joodse scholen. Geen islamitische scholen. Dan moet alles gelijk geschakeld zijn. Openbaar onderwijs aan de jeugd van Nederland. En wil je dan nog onderwijs geven gegrond op het woord, dan moet dat in extra lessen gebeuren, in eigen tijd ingevuld en met eigen geld betaald. Dat zijn geluiden die we nu al kunnen horen. En je hoort het ook al zeggen, het moet toch eigenlijk niet kunnen bestaan dat in de kerk wordt gezegd dat het uitleven van homoseksualiteit zonde is. Die discriminatie moet verboden worden. En begrijp me goed, mensen die daarmee worstelen, hebben we op te dragen aan de troon der genade en in liefde te benaderen. Maar wat Gods woord als zonde aangeeft, moeten we toch zonde blijven noemen, ook als het gaat om zaken voor, in en buiten het huwelijk. Denk aan ongehuwd samenleven bijvoorbeeld. Ook in dat opzicht moeten we eerlijk zijn en eerlijk blijven. Komen er geen sombere tijden? Zal de toekomst niet erg donker zijn? Hoe zal het zijn als er werkelijk verdrukking komt? Zullen we dan de naam en de zaak van Christus verloochenen? Als ik zie op mezelf. En als u en jij dat doet, dan hebben we geen enkele kracht om staande te blijven. Maar op het gebed wil de Heere standvastigheid en vrijmoedigheid geven, wat het dan ook kosten zal. Christus regeert. Dat alleen kan rust geven in een tijd die al moeilijker en donkerder lijkt te worden. Ook op wereldniveau gerekend. Hebben we het gehoord, geliefde gemeente, wat zojuist is voorgelezen aangaande de verdrukking en het martelaarschap? Er staat totdat, vers 11, ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. De Heere weet daar dus van. Het getal van de martelaren moet ook vol worden. En als dat getal van de martelaren vol is, als de maat van de zonde is volgezonden, dan zal de grote dag van de wederkomst aanbreken. Dat hebben we zojuist toch ook beleden. Dat Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Het laatste oordeel. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een tweetal gedachten. In de eerste plaats ontwrichting en ten tweede ontzetting. Het laatste oordeel. In de eerste plaats ontwrichting en ten tweede ontzetting. In de tijd dat het boek Openbaring werd geschreven, was het Romeinse Rijk ontzaggelijk groot. De landen ten noorden, ten oosten en ten zuiden van de Middellandse Zee waren allemaal aan Rome onderworpen. En in dat machtige Romeinse Rijk werden de afgoden gediend. Overal trof je afgodstempels aan, priesters en priesteressen daaraan verbonden. En de inwoners van die landen bogen zich neer voor hun afgoden. Alleen de Joden deden dat dan niet. En in de tijd van Johannes was het christendom in opkomst. Maar had nog lang niet de meerderheid gekregen in dat machtige Romeinse Rijk. De afgodendienst leek oppermachtig te zijn. En u zal daar, geliefde gemeente, een grote aardbeving in dat Romeinse Rijk plaatsvinden. Dan hebben wij te denken aan het verdwijnen van de afgodendienst en aan het vestigen van het christendom. Keizer Constantijn heeft in de vierde eeuw vrijheid gegeven aan de christenen om de Heere te dienen naar zijn woord. En daarna is dat christendom al meer uitgebreid. De afgodendienst neergeworpen in dat machtige Romeinse Rijk. Wie zou dat gedaan hebben, jongens en meisjes? Misschien zegt een van jullie, daar heeft Paulus een grote bijdrage aan geleverd. Zou het waar zijn? Kon Paulus dat zelf? Kon hij werkelijk de mensen overtuigen van de ijdelheid van de afgoden die zijn anderen na hem, die in zijn voetspoor hetzelfde gepredikt hebben, konden zij de mensen werkelijk afbrengen van het buigen voor de afgoden en brengen tot het buigen voor de enige waarachtige God? Helemaal niet. De Heere heeft dat gedaan. Het was de werking van Gods geest die krachtdadig en onwederstandelijk werkt. Die in dat machtige Romeinse Rijk die geweldige aardbeving heeft gegeven. Zodat inderdaad die afgodstempels werden afgebroken. En soms op de fundamenten van die afgodstempels kerken zijn verrezen. Opgravingen bewijzen dat en de geschiedenis getuigt ervan. Dat heeft de Heere gedaan, weliswaar, door middel van instrumenten. Inderdaad, Paulus mocht een instrument in de hand des Heeren zijn, maar hij kon geen enkele zondaar bekeren. En dat geldt de eeuwen door, dat geldt tot vandaag toe. De waarachtige bekering van de afgodendienst tot de dienst des Heeren is een wonder van Gods almacht. En dan staat in onze tekst niet alleen dat er een grote aardbeving kwam, maar ook dat de zon zwart werd als een haren zak. Wat betekent dat? Wel, de zon werd vereerd als een god. Dat was eigenlijk algemeen in het heidendom. De zon en de maan werden vereerd. De maan als de godin van de vruchtbaarheid en de, god als, en de zon als de god van de vruchtbaarheid. Men dacht dat zon en maan garant stonden voor groei en bloei op deze aarde, in plantenleven, in dierenleven en zelfs wat de mensen betreft. Maar nu is gepredikt op grond van het woord van God dat die zon en die maan door de Heere geschapen zijn. En dat de Heere ze gebruiken wil, dat is zeker waar. Maar op zichzelf kunnen ze echt niet voor vruchtbaarheid en zegen zorg dragen. De dienst aan de zonnegod en de dienst aan de maangodin werden beëindigd. En er staat nog meer. De sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. Vijgenbomen, die kende men natuurlijk in het Midden-Oosten. En die vijgenbomen droegen heel vaak onrijpe wintervruchten. En als daar de wind doorheen blies, door die vijgenboom met die onrijpe wintervruchten, dan vielen die vruchten zo van die bomen af. En dat betekent dat ook al de andere afgoden met hun dienaren en dienaressen in vergetelheid zijn gekomen. Een punt achter al die afgodendienst. En de hemel is weggeweken, staat er als een boek dat toegerold wordt. Die afgoden die verbreid was over heel dat machtige Romeinse Rijk als een doek samengerold. Heel die afgodendienst verdwenen, zouden we kunnen zeggen. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Juist op die bergen, op die hoge plaatsen, werden de vruchtbaarheidsafgoden gediend. En dat ging gepaard met veel zedeloosheid. Maar ook daar kwam dus een einde aan. En op de eilanden waar ook afgodsaltaren en tempels stonden, zijn kerken verrezen in de loop van de eeuwen. Wie wel eens geweest is op Cyprus en op Malta bijvoorbeeld, die kan dat zien. Heel veel kerken. God is een waarmaker van zijn woord. En wat betekent dat nu voor mij, voor u en voor jullie? Dat die afgodendienst in dat Romeinse Rijk beëindigd is door God wel. Dat doet de Heere ook persoonlijk. Wij zijn van huis uit afgodendienaren. En de een is gevoeliger voor deze afgod en de ander voor die afgod. Laten we aan de zon en de maan denken. Vruchtbaarheidsgoden ging met veel zedeloosheid gepaard. Komt ook onder ons voor de grove overtreding van het zevende gebod, waar we soms in lezen, de blaadjes waar we in snuffelen, jongelui, zou het daglicht kunnen verdragen als we alleen zijn met open internet op onze kamer? Wat wordt dan bekeken? Denk ook eens aan de mammon. Het geld, de welvaart, de rijkdom. Hoeveel buigen daar zich niet voor neer, beijveren zich, geven daar hun tijd en hun kracht, dan proberen al meer van de weelde van deze wereld in bezit te krijgen. Wat is dat dwaas? En als de Heer de dwaasheid daarvan toont, wordt die afgodendienst verbroken. Als Heer de zondigheid toont van de zedeloosheid, wordt dat verbroken. We zijn afgodendienaren van huis uit. Van huis uit bedoel ik mezelf. U doet dat en jullie doen dat. Het is een wonder als dat wordt afgebroken. En dat is nou nodig. Dat we van een afgodendienaar een dienaar van God mogen worden. Niet alleen maar aan de buitenkant, maar van binnenuit. Dat gold ook de inwoners van het Romeinse Rijk. Het was natuurlijk niet voldoende dat die afgoden uiterlijk vaarwel gezegd zouden worden. En dat men uiterlijk de Here zou gaan dienen, uiterlijk naar de kerk zou gaan, uiterlijk in de Bijbel zou gaan lezen en de knieën zou gaan buigen. Maar het komt aan op het hart, geliefde gemeente. En daar ligt de toetssteen voor ons vanavond. Waar gaat ons hart naar uit? Wie staat nou bovenaan in ons leven? Voor wie hebben wij, als het erop aankomt, alles voor over? Is de afgodendienst al verbroken? Misschien zegt een bedroefde vader of een verdrietige moeder: was dat nou maar werkelijkheid in het leven van mijn zoon of dochter? Maar ik ondervind met al mijn waarschuwingen en met al mijn bidden dat er geen verandering in komt. Zouden we recht op hebben? Maar de Heere wil wel gebeden zijn, hoor. Hou dat vast en blijf de knieën buigen. Ook al is de vijandschap nog zo sterk en de afgoden is nog zo krachtig. Het is maar één wenk van Gods alvermogen. Wie zou gedacht hebben dat in dat geweldige Romeinse Rijk al die afgodstempels gesloten, gesloopt zouden worden en dat daar kerken zouden verrijzen? De Heere werkt wonderen. Heb u het meegenomen vanmorgen? De Heere maakt dode zondaren levend. Puur vijandige zondaren. Die blaken van vijandschap maakt hij tot gewillige onderdanen van zichzelf. Een grote aardbeving. Als u de kanttekeningen na zou lezen, dan betekent dit gedeelte uit het boek der Openbaring nog meer. Dat is trouwens heel vaak het geval. Als je een profetie neemt uit het Oude Testament, dan heeft zo'n profetie vaak meer dan één vervulling. En dat gaat ook als het gaat over toekomende gebeurtenissen die getekend worden, dan zien we vaak meer dan één vervulling. Er is ook een grote aardbeving gekomen in het kerkelijke leven van die dagen. We hebben daar vanmorgen al iets van aangehaald. Hoe daar dwaling, misvatting en ketterij, vervalsing is gekomen. In de tijd van Augustinus was dat toch al werkelijkheid en de eeuwen daarna is dat alleen nog maar toegenomen. Een grote aardbeving in het kerkelijke leven, we zouden zeggen: waar is de waarheid gebleven? En dan denken we aan Rome met al haar uitwassen. En dat kan ook heel goed verklaard worden, lees je maar na in de kanttekening thuis. En de zon werd zwart als een harenzak de zon. Dat is de zonne der gerechtigheid. Christus verduistert in de Romeinse kerk in het verleden en trouwens tot op heden toe. Want die dwalingen zijn nooit herroepen. De eigen gerechtigheid is heel belangrijk bij Rome. Wat een mens zelf doet, hij kan zelfs overtollige goede werken doen, dus meer goede werken doen dan hij zelf nodig heeft. Denk aan de mensen die in een klooster leven. En dan neemt de kerk als het ware dat overschot aan die goede werken onder haar hoede als een soort schat. En deelt dan uit aan mensen die tekortkomen. Is dat geen verdonkeren van het werk van Christus? Wordt zo het licht van de zonne der gerechtigheid niet gedoofd bij zulke leerstellingen en opvattingen. En de maan werd als bloed. Dan moeten we denken aan de vervolging, waar wij vanmorgen ook al het een en ander van gehoord hebben. Juist de Roomse antichrist heeft de ware christenen, de ware kinderen van God, bloedig vervolgd. De maan is immers het beeld van de kerk. Ook onze jongens en meisjes weten dat wel. In de natuur heeft de maan geen licht van zichzelf. Die maan weerkaatst het licht van de zon. En zo is het ook geestelijk. Het licht van de zon der gerechtigheid beschijnt Gods kinderen. En zo mogen zij dat ontvangen licht doorgeven. Maar Rome heeft die ware kinderen van God, die als een lichtend licht mochten zijn, vervolgd, gemarteld, gedood. En wat zijn dan de sterren des hemels? Wel, dat zijn de geestelijke leidslieden in de Roomse kerk. Wat is de taak van geestelijke leidslieden? Is het hun taak om over de wereld te regeren? Is het hun taak om aardse macht uit te breiden en te vergroten? Nee, moet juist om geestelijke dingen gaan. En zo was het nou bij Rome niet, dat geestelijke werd veronachtzaamd, werd niet genoeg waarde aan toegekend en tijd en aandacht aangegeven. De paus, die mat zich wereldse macht aan. En wie een klein beetje weet heeft van de geschiedenis, die zal het beamen dat die paus inderdaad wereldheerser wilde zijn, eigenlijk vandaag nog. Hij heeft nog wereldlijke macht. Terwijl het juist op het geestelijke aankomt. In het verleden heeft de paus wel keizers gekroond. Wel, de afval van die geestelijke leidslieden wordt getekend in het afvallen van die vijgen. Hun eigenlijke taak werd niet waargenomen. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. In heel die Roomse kerk werd het boek toegerold. De Bijbel werd als het ware verborgen. Ja, die was er wel. Maar alleen in de kloosters, in de kerken. En er werd er gepreekt in het Latijn. Dat konden de gewone mensen uiteraard niet volgen. En zo werd het woord aan het kerkvolk ontnomen. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen, waar ook kerken waren. Overal zijn die dwalingen en die misvattingen binnengeslopen. En nu is er opnieuw een aardbeving gekomen. Een aardbeving in die Roomse kerk. Het wonder van de reformatie. Mannen als Luther en Calvijn en anderen die door de Heere zijn gebruikt om dat woord weer te openen. En waar dat woord open mag gaan, gaat het licht van de zon der gerechtigheid weer stralen. Dat is ontdekkend, legt de zonde bloot. En waarom? Opdat arme, verloren, schuldige zondaren de toevlucht zouden nemen tot hem die de drieurige duisternis is ingegaan om licht te verwerven voor zijn kerk. De maan, de kerk die verdrukt werd, kreeg haar vrijheid terug in vele landen. Daar heeft de Heere voor gezorgd. En de geestelijke leidslieden van die kerk, zij mochten weer de nadruk leggen op geestelijke werkzaamheden. Juist de zielen van de mensen die aan hun zorgen waren toebetrouwd, gingen hen ter harte. Een aardbeving in die Roomse kerk, een deel van haar macht benomen. En nu komt deze vraag op ons af. Is het woord voor ons persoonlijk al open gegaan? Is dat woord tot ons gaan spreken, in ons gaan spreken, door de werking van de Heilige Geest, die in al de waarheid leidt. Hij was arme, verloren zondaren, als een Canaanese vrouw, als een tollenaar, om genade leren bedelen. Hebben die dierbare tweede persoon onmisbaar nodig leren krijgen. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Is hij ons dierbaar geworden, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Dierbaar in zijn komen op aarde, dierbaar in zijn lijden en sterven, dus zeer kostbaar in al datgene wat hij gedaan heeft. Ja, van de allerhoogste waarde, omdat er buiten hem geen zaligheid is, omdat hij als het Lam God zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Een aardbeving. En nog eenmaal zal er sprake zijn van een ontzaglijke aardbeving. We lezen dat in Matteüs 24, de verzen 29 en 30. En terstond, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dat is nou precies wat er staat in onze tekst. En dan wordt dat betrokken op de dag van de wederkomst. Hoort u maar wat er staat in vers 30 van Matteüs 24. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Dus Christus zal wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dat betekent ontzetting. Die laatste aardbeving. Als de zon verduistert, zodat de maan haar licht niet meer zal geven, de sterren van de hemel zullen vallen. Als dan de Zoon van God zal komen. Dat zal niet alleen maar een dag van grote blijdschap zijn, zeker. Ook dat moeten en mogen wij verkondigen vanavond. Een dag van grote blijdschap voor klein en groot in de genade die die dag zullen mogen meemaken. Maar ook een dag van ontzetting, hoort u maar. En de koningen der aarde, vers 15, en de groten, dus zij die veel macht hebben in welk opzicht dan ook, die veel betekend hebben in dit leven tegen wie werd opgezien, de rijken en de oversten over duizend en de machtigen, zij die machtig waren in wetenschap, in techniek of in welke dingen dan ook, en alle dienstknechten, alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Daar zijn ook spotters bij op die dag. Denk eens aan de dag van de zondvloed. Wat zal men gespot hebben met het werk van Noach? Waar moet al dat water vandaan komen? Dwaas om een ark te bouwen op het droge. Maar dat water is gekomen. En deze mensen, er zullen erbij zijn die gehoord hebben van de dag van de wederkomst. Die gehoord hebben van het oordeel dat de Zoon van God dan zal uitspreken, maar ze hebben het niet geloofd. Ze hebben het naar zich neergelegd, geweigerd te buigen. Wie het ook zijn, hooggeplaatsten of laaggeplaatsten. En dan zoeken zij verberging in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Hebben wij, geliefde gemeente, al verberging leren zoeken in de wonden van Christus. Want buiten die verberging zal er geen enkele verberging zijn. Dat is die schuilplaats des Allerhoogsten waarvan wij gezongen hebben. En wie als een arme, schuldige, verloren, heilwaardige zondaar in de wonden van Christus schuiling mag zoeken, die is wel bewaard. Dan waakt de Heere over zulken. En wie zoeken daar dan schuiling? Nee, dat zijn geen mensen die denken dat ze het aardig voor elkaar hebben. Ik geloof vast dat Saulus voor zijn bekering gedacht heeft dat hij het aardig voor elkaar had. Gelooft u dat ook niet? Hij was toch alleszins godsdienstig? Hij hield nauwkeurig de wetten van God? Was onderwezen in het woord van God? Zelfs op het heetst van de middag spande hij al zijn kracht in als anderen rusten vanwege de hitte. Met hem kwam het toch wel goed en was het toch wel goed. Totdat de Heere hem alles ontnam. Schuilen wij soms weg achter onze godsdienstigheid? Schuilen wij weg achter datgene wat wij voelen? Ik zeg niet dat er niets gevoeld wordt in het leven der genade. Maar de ware schuilplaats, dat is Christus. Alleen in zijn wonden verberging tegen de toren van God. En wie in die wonden verberging hebben leren zoeken, zullen daarmee op die grote oordeelsdag niet teleurgesteld uitkomen. Wat de duivel ook heeft voorgehouden. Hoe de duivel ook gewezen heeft op de blijvende zonden en ongerechtigheden. Juist daarmee geschuild achter het bloed van Christus. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. En nu zoeken deze mensen die tijdens hun leven nooit schuiling gezocht hebben in het bloed en in de wonden van Christus, schuiling in de steenrotsen en de spelonken. En dan gaan die mensen bidden. Misschien nog nooit gebeden in hun leven. Ja, er kunnen er ook bij geweest zijn die wel gebeden hebben voor de vorm misschien. Die voor de vorm naar de kerk zijn gegaan. Maar ook mensen die nooit gebeden hebben, die daarmee gespot hebben, tot wie spreek je eigenlijk, die bidders belachelijk hebben gemaakt. Maar dan zullen zij bidden, algemene bidstond, zo schrijft dominee Bakker in zijn mooie boekje Gebedsgestalt, een algemene bidstond op heel deze wereld. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toren des lams. Ja, dan hebben zij nog liever dat de bergen en de steenrotsen op hen zouden vallen en dat die hen zouden verbergen voor het aangezicht van Christus die wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dan voelen zij, het is toch waar geweest wat mij is voorgehouden, waar ik mij van heb afgewend, waar ik niet van wilde horen. Toch waar. En vanuit die overtuiging bidden tot de bergen en de steenrotsen valt op ons en verbergt ons. Ze hadden liever nooit geleefd. De dood wordt dan gezocht, de dood, waar die dood in die zin niet zal zijn, want de eeuwige toren van God zal dan het deel van hen worden. En wat zou het nou erg zijn, geliefde gemeente, als één van ons dat zou treffen. Gehoord van de dag van de wederkomst. En toch voortgegaan. En dat kan verschillend zijn. Er kunnen er zijn die lichtvaardig denken, God is liefde. Daar kan ik me toch niet indenken dat ik als een keurig net kerkmens voor eeuwig zal omkomen. Maar de Heere zegt niet in zijn woord, tenzij dat u een keurig net kerkmens bent geweest. Er staat heel iets anders in Gods woord. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Ja, maar daar twijfelt het toch niet aan. Dat ik het wonder van de wedergeboorte ken. Is dat soms uw reactie? Als er eens een vraag wordt gesteld op het huisbezoek. Misschien spreekt u het niet uit. Maar u zegt het wel bij uzelf van binnen. Wel iemand die het wonder van de wedergeboorte kent. Zou toch ook wel iets van daarvan kunnen zeggen of niet? Wat is dat dan? Als je wederom geboren bent. Dat is allereerst de verlichting van ons verduisterde verstand. We zien God niet zoals Hij is. Maar als de Heere ons verstand gaat verlichten, dan gaan we Hem zien, enigszins zien zoals Hij is. Dan komen we erachter dat Hij alles van ons weet. Al onze daden heeft gezien. Al onze woorden heeft gehoord. Al mijn verlangens kent. Als God het verstand verlicht, gaan we er iets van beleven dat Hij heilig is en ik zo onheilig. Dat de Heere rechtvaardig is en ik zo onrechtvaardig. Dat brengt tot het echte gebed. Niet dat gebed tot die bergen en die steenrotsen, nee. Maar het gebed tot de levende God. Die gebeden wil zijn dat gebed van die tollenaar. Die zijn eigen onheiligheid en zondigheid mocht inleven. Die de verlichting van zijn verstand kende. En als een totaal in zichzelf verloren zondaar mocht zien op het offer van Christus. Want zo kunnen wij die bede ook weergeven. Wees met mij de zondaar verzoend. Had zelf geen enkel betaalmiddel overgehouden. Had verzoening nodig. Zag waarde in dat bloed. Dat bloed van de offerdienst van het Oude Testament. Al die offers wezen heen. Naar dat ene volmaakt offer dat Christus zou brengen. Kijk, dat is nou de verlichting van het verstand. En weten we daar nu wat vanaf? Echte godskennis, ware zelfkennis en Christuskennis. Het wonder van de wedergeboorte komt ook hierin uit dat het hart geopend wordt. Ik zei daar vanmorgen iets over Lydia haar hart. Ja, ze deed dat zelf niet open. Ze was wel onder de prediking. Dus daar moeten we zijn, geliefde gemeente, of we bekeerd willen worden. Onder de prediking. Daar wil de Heere werken. Juist de eredienst is de werkplaats van de Heilige Geest. Dan wordt dat woord toegepast. Ontdekkend. Afsnijdend. Vertroostend. En bemoedigend. Nadat de Heere weet wat nodig is en wat ieder behoeft in omstandigheden waarin hij of zij verkeert. Het hart geopend. Dat hart dat we wijd opengezet hebben in Adam voor de leugen, voor de Satan, voor de wereld en voor de zonde. Dat hart geopend voor God en door God. Geopend voor zijn woord. En dat hart geopend voor het profetische onderwijs dat Christus geeft. En dan gaat Christus leren als profeet vanuit de wet dat we totaal niet deugen. Opdat de mens als een verloren zondaar uitgedreven wordt door die Christus zelf als borg en middelaar. En schuiling gaat zoeken en vinden in zijn bloed en in zijn wonden. Kennen we dat? En dan de vernieuwing van de wil. Dat ik zelf mijn levensgang niet meer bepaal. Dat ik zelf niet meer wil uitmaken waar ik heen ga, wat ik doe, wat ik laat. Waar ik mijn geld aan besteed. Maar dat mijn vraag wordt met Saulus. Toen hij neergeveld was. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het zelf niet meer weten. Aangewezen op het onderwijs door Christus. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En, dat is het laatste wat er staat van de wedergeboorte in de Dordtse leerregels. De heiliging van de levenswandel. Vallen we op? Zijn we vreemdelingen? Of kan een ander helemaal niets aan ons merken? Doen we mee met de afgodendienst? De eerste christenen vielen op in Rome. Ze vielen op door hun naastenliefde. Armen helpen, zieken verzorgen, ook als er besmettelijke ziekten waren. Ze viel ook op door hun reinheid. Niet zomaar het zevende gebod overtreden. Trouw tussen man en vrouw, wat helemaal niet gewoon was in die dagen. Vallen we ook daardoor op? Ik sprak iemand die werkte op een wereldse plaats. En die zei, ik ben 40 jaar getrouwd. Wat zeiden ze? 40 jaar getrouwd. Met diezelfde vrouw? Kijk, dat is nou de wereld. Om nou op te vallen door trouwbegerend te blijven aan het woord van God. Ook als het gaat om de sportverdwazing en de sportvergoding die er is, dat is concreet. Zijn we opgevallen, jongelui? Valt misschien niet mee. Maar toch is het werkelijkheid als de Heere werkt in je leven, hoor. Vreemdelingen op deze aarde. Je anders gedragen, dan staat de Heere bovenaan. Dan heeft de afgodendienst de doodsteek gekregen. Spotters, zij zullen bidden. Wat een werkelijkheid. En dan staat er, want de grote dag zijn toorns is gekomen. En wie kan bestaan? Kan alleen als het wonder van wedergeboorte, waarachtige bekering en zaligmakend geloof verheerlijkt is. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Ja, maar zegt dan al de dominee, dat gebeurt zomaar niet hoor. Dat is zo'n groot wonder. Dat kun je zomaar niet zeggen. Uiteraard is het een groot wonder. Maar kunt u rustig voortleven bij die wetenschap? Kunt u rustig onbekeerd voortgaan? En eigenlijk diep in uw hart de Heere er de schuld van geven? Als we er werkelijk achter mogen komen dat we onszelf niet kunnen bekeren. Dat het een ontzaggelijk groot wonder zou zijn als dat zou gebeuren. Dan moeten we toch bij hem zijn die dat wonder werkt of niet. Dan zullen we toch bedelen aan de troon der genade zonder ophouden. De ware nood drijft uit en doet bidden, doet bedelen. Dan hou je zomaar niet op als een kind echt iets graag wil hebben. zal het niet 2 of 3 keer erom vragen, maar steeds opnieuw, totdat het begeerde verkregen heeft. En u wil de Heere gebeden zijn. En op zijn tijd zal hij horen en verhoren. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Denk aan die weduwe en die onrechtvaardige rechter. Die weduwe bleef maar aanhouden. En uiteindelijk kreeg ze haar recht. Zou God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen en bidden? Dat is nou een kenmerk van de verkiezing, zouden we kunnen zeggen. Dag en nacht bedelen aan de troon der genade. Het laatste oordeel. Hoe zal het zijn, geliefde gemeente, als ik die dag zal meemaken? Als u die dag zal meemaken? Als jullie die dag zullen meemaken? Leven we dan nog voor eigen rekening? Zijn we dan ten diepste nog een verwerper van de waarheid? Zijn we dan ten diepste nog een afgodendienaar? Dan zal de Heere komen met zijn rechtvaardig oordeel. Maar nu zijn we nog in het heden der genade. En de Heere betuigt en betoont het nog, dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. En daarom wordt het woord ook vandaag nog uitgedragen, opdat blinde zielsogen geopend zouden worden, harde harten verbroken zouden worden. Buig dan de knieën, geliefde gemeente, en smeek om de uitbreiding van het koninkrijk van God, om de wonderen van zijn genade. En wat zal dat een heerlijke dag zijn, wanneer klein en groot in de genade de wederkomst mogen meemaken. En waarom zal dat nou zo'n heerlijke dag zijn? Wel, omdat dan alle afgodendienst hier van binnen het hart van Gods kind voor eeuwig voorbij zal zijn. Nooit meer jezelf op een zondige manier bedoelen. Eeuwig en volmaakt de Heere mogen groot maken en verheerlijken. Hier wel moeite en zorgen gekend. Strijd en aanvechting. De verdachtmakingen van de zijde van de Satan leren kennen. En de eigen zondigheid al meer moeten inleven. Het wonder van Gods trouw en liefde al heerlijker en rijker mogen ervaren. Want de Heere verwerpt niet één van de zijnen. Hij blijft voor hen zorgen. Hij blijft hen dragen. Tot aan de jongste dag toe. Ja, tot in de eeuwigheid. Naar ziel en lichaam zal immers de volkomen zaligheid geschonken worden. Dat het tot troost zou mogen zijn. In een tijd die misschien nog heel erg moeilijk zal worden. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Amen. Zingen wij het 4e vers van Psalm 98. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het 4e vers van Psalm 98. dankzegging. Heere, aan het einde van dit tweede samen zijn aan deze plaats, past het ons uw naam te erkennen voor alles wat u gaf. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in ons hart. Vergeef wat zondig, wat gebrekvol is geweest. Gedenk ons in de week die weer begonnen is, in de taken, de werkzaamheden, de verantwoordelijkheden die op onze schouders liggen, maatschappelijk en ambtelijk, ook in de taak van de opvoeding, wat er grotendeels neerkomt op de moeders. Schenk wijsheid, verbind uw zegen aan een opvoeding naar uw woord, opdat de vreze van uw naam gevonden zou mogen worden onder de jongeren ook en de jeugd van deze gemeente. Wil beveiligen en bewaren voor gevaren die er altijd zijn op de weg, op het water, in de lucht of thuis of waar we ons ook bevinden. We dragen de gemeente aan u op. U weet van het beroep dat is aangenomen. Wil me dominee Egas gaan als hij te zijner tijd in een nieuwe gemeente de herderstaf zal mogen opnemen, zo u dat geeft. Gedenk ook zijn vrouw, zijn gezin, in al datgene wat daarin nodig is. En ontfermt u zich over geheel deze gemeente met haar kerkenraad. Alle dingen zijn u toch bekend, kon het zijn. Wilt u zorgen en blijven zorgen, werken en blijven werken door uw woord en door uw geest, door op uw tijd hier ook weer een andere herder en leraar te schenken en te zenden om hier te mogen arbeiden. Bovenal vragen wij van u voor jong en oud, wil bewaren voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het vierde vers van Psalm 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 56e psalm. Thank you. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.